Vanavond gaan we uiteraard verder met de Colossensebrief. We lezen met elkaar Colossense hoofdstuk 3, de eerste vier verzen. Colossense 3 en dan de eerste vier verzen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten, aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Het gaat hier in dit gedeelte nog steeds om wat hier boven het stukje staat. Bij hoofdstuk 2 vers 16 begint deze periscoop, dit stukje uit de Colossensebrief, met daarboven de dwaasheid van menselijke inzettingen. Ik heb u laten zien dat de gemeente in Colosse onder kritiek stond. Dat ze geoordeeld werden, veroordeeld, beoordeeld werden. In zaken eten en drinken. Het was met name het judaïstische systeem, het Joodse leven, wat aan deze gemeente opgedragen, opgedrongen werd. En dat eigenlijk gezegd werd, ja, als je echt bij de gemeente wil horen, dan moet je je besnijden, dan moet je de Joodse feestdagen houden, dan moet je de nieuwe maan vieren, dan moet je de Shabbat vieren. En dan staat er heel duidelijk in vers 17 dingen die slechts een schaduw van de werkelijkheid zijn, terwijl de werkelijkheid is Christus. Ik heb u toen verteld, Christus was in het Oude Testament, die heeft zijn schaduw laten vallen in het Oude Testament op allerlei inzettingen die er waren, de tabernakeldienst en al die offers. Het is allemaal de schaduw van Christus. En dat zegt de Heer Jezus ook, jullie onderzoeken de schriften, maar deze zijn het die over mij gaan. In het Oude Testament hadden we dus te maken met de schaduw van Christus. En al deze inzettingen zijn werkelijkheid geworden in Christus. Ik heb dat zondagmorgen ook nog heel even gezegd, wat ik hier ook 's avonds gezegd heb, dat hier Jezus zegt, en ik zal u rust geven, ik zal je de Shabbat geven. Bij mij vind je de echte Shabbat, de echte rust in mij. Nou, die kritiek die heerst daar van deze Joden over deze gemeente, en nu laat Paulus zien, de ware besnijdenis is gebeurd op Golgotha. Waar we werkelijk besneden werden en de oude mens van ons afgesneden werd. Dat is de ware besnijdenis. En niet al die menselijke voorschriften, zoals hier staat, raak niet en smaak niet en roer niet aan en je mag dit niet en je mag dat niet. Nou, als dat ons christenleven is, nou, dat is helemaal niet de bedoeling geweest. Het gaat, en met name in hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 4 laat Paulus zien, het gaat om een veel diepere verandering. Niet een verandering die via wetten op ons gelegd wordt, maar een verandering die door de wedergeboorte, door de werking van de Heilige Geest, door een wonder van God in ons bewerkt wordt, waardoor we van binnenuit anders worden. Ik las in een boek, die had twee zinnetjes, waar dit in onderscheiden wordt. Het ene leven is, dat moet ik doen, zodat. En het andere leven is, dat wil ik doen, omdat. Zie je het verschil? Dat moet ik doen, zodat. Of, dat wil ik doen, omdat. En dat is het leven van binnenuit. Dat is dat nieuwe leven van binnenuit. Daar schrijft onder andere, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in Paulus over in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 6. Dat gaat ook over dat nieuwe leven. Romeinen hoofdstuk 6, vers 2 tot en met 7, of vers 1 tot en met 7. Ik heb dat wel eens een keer geïllustreerd in de gemeente, dat eerste vers. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven omdat de genade toenemen? Zo van, ik mag alles doen van mijn vrouw, want mijn vrouw die houdt toch wel van me. Ja? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde wat je dan zou zeggen. Ik mag alles doen van mijn vrouw, want mijn vrouw die houdt toch wel van me. Nou, hier staat, mogen we dan zeggen, mogen we bij de zonde blijven, omdat de genade toenemen? Volstrekt niet, immers. Hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet ge niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samen of één plant geworden zijn, samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, dat is de ware besnijdenis, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonden zouden zijn. Nou, dit is dat nieuwe leven van binnenuit. We zijn gestorven en we zijn opgestaan. We hebben deel gekregen aan nieuw leven door de wedergeboorte. Dit is trouwens een van de teksten die zo duidelijk weergeeft wat nou de doop is. Hè? Hier over de doop staat heel duidelijk dat wij door de doop met hem begraven zijn. Ja, dat is de doop. En ik weet niet of je het gelezen hebt, maar er zijn nu dus PKN, dus kerken van de protestantse kerk, die nu een wat groter doopvond hebben. En daar kleine baby's, zoals de Syrisch-Orthodoxe kerk dat ook doet, kleine baby's daarin onderdompelen. Dus ze dompelen nou baby's onder. We zijn toch wel tot de conclusie gekomen, ja, het is wel begraven. Nou, nog een stapje verder. Dat de Bijbel ook nog zegt van, je kunt alleen gedoopt worden op grond van je persoonlijk geloof. Op een grond van een beslissing die je neemt, de geloofsdoop. Dus het is niet alleen de vorm, maar ook de inhoud van de doop, dat je alleen op grond van je persoonlijk geloof gedoopt kan worden. Nou, wat hier staat in Romeinen 6, vormt de basis voor het werkelijke nieuwe leven van binnenuit. Nou, hier zegt Paulus ook, in vers 1 van hoofdstuk 3 van de Colossense, weer even terug naar Colossense 3, indien gij dan met Christus opgewekt bent. Daar gaat hij dus als het ware hiermee verder. Wij zijn opgewekt. We zijn gestorven. We zijn begraven. We zijn opgestaan. We zijn met Christus, hebben we een plaats gekregen, staat er zelfs in de hemelse gewesten. We zitten als het ware met Christus in de hemelse gewesten. En we worden verheerlijkt. Hier staat verschillende keren in het stukje met Christus. En dat moeten we goed in de gaten houden. Met Christus. Toen Christus stierf, stierven wij. Toen Christus opstond, stonden wij op. Toen Christus zich gezet heeft in de hemelse gewest, hebben wij ons met Christus in die positie geplaatst. En als Christus straks verheerlijkt wordt, zullen ook wij met hem verheerlijkt worden. Christus is niet een geïsoleerde persoon, een persoon alleen, maar Christus wordt in de Bijbel genoemd het hoofd van de gemeente. Het hoofd van, en wat betekent dat? We zijn samengevat onder dat hoofd. Net zoals dat Adam het hoofd is van de gevallen schepping. En in Adam zijn we allemaal in zonde gevallen. In Adam, zoals Adam ons allemaal voorgesteld heeft in de zondeval, zo zijn we net zo goed met Christus. En in Christus zijn we als het ware zo mooi zoals Paulus dat hier noemt in in Romeinen 6. We zijn met Christus één plant geworden. Een eenheid geworden. Zoals we ook eerst met Adam een eenheid geworden zijn. Dus we moeten Christus niet geïsoleerd zien. Maar hij is het hoofd. Dat betekent wij vallen onder hem. En wij zijn met hem door dit verlossingswerk heen gegaan. Hij vertegenwoordigt ons alles. Hij deed het allemaal voor hen die hem toebehoren. Voor ons heeft hij het gedaan. En er komt er nog een hele belangrijke zin achter. Hij deed het voor ons en het behoort ook ons toe. Het is ook van ons geworden. Zijn sterven is ons sterven geworden. Zijn opstanding is onze opstanding geworden. Weet je wanneer? Op het moment dat wij Jezus aanvaard hebben. En toen werd Jezus onze Jezus. Hij werd onze. Er staat toch in de Bijbel zo mooi, door allen die hem aangenomen hebben. Als je Jezus aanneemt in je leven, dan neem je degene aan die gestorven is. Die opgestaan is. Die verheerlijkt is. Hem neem je aan. En Jezus wordt daarmee onze Jezus. Het behoort hem toe. En het behoort ook ons toe. Het is onze Jezus. En daarom is het heel belangrijk dat wij, dat las ik hierover, dat wij de totale Jezus aanvaarden. De totale, de gehele Jezus moeten wij aanvaarden. En de gehele Jezus is niet alleen de gestorvene, maar ook de opgestane. En ook degene die in de hemelse gewesten zit. En ook degene die straks verheerlijkt terug zal komen. Hem aanvaarden we. En in de aanvaarding van Christus bezitten we, mogen we hem bezitten. En zijn wij van binnenuit andere mensen geworden. Want in hem, hebben we net in het andere stukje gelezen, hebben wij deze volheid lichamelijk ontvangen. We hebben Christus in ons. En dat leven, en dat staat hier in het derde vers, dat leven is met Christus verborgen in God. Dat leven van Christus, dat is nu op dit moment nog gedeeltelijk verborgen. Leest u maar in 1 Johannes 3 vers 2. In 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 2, daar staat. In 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 2, of met vers 1 te beginnen. Ziet welke een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Het is nog verborgen. Het leven is nog verborgen. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, we hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Dat gaat natuurlijk over straks de wederkomst, maar het heeft ook met vandaag te maken. Dat leven van Jezus is nu nog steeds verborgen in ons leven. En de geest van God probeert, die probeert om dat leven van Jezus door ons lichaam heen naar buiten te laten komen. Gaat het met hindernissen gepaard? Dat gaat met hindernissen gepaard. En dat heeft alles te maken met hoe meer wij ervaren dat wij gekruisigd zijn, hoe meer wij ervaren hebben dat wij Jezus aanvaard hebben als de gestorvene, dat we ook zelf ervaren, ja, ook ik ben gestorven. Begrijpt u nu wat ik bedoel? We moeten de hele Jezus aanvaarden. Dat betekent, wij moeten ook zijn en ons sterven aanvaarden. Zijn en onze opstanding. niet een klein stukje van hem. En ja, dan werkt eigenlijk, kijk, de grote verhindering dat het leven van Jezus, wat in ons is, niet naar buiten komt, is ons lichaam. En daar zegt Paulus iets over, misschien wel goed om dat even op te slaan in Romeinen hoofdstuk 8 vers 10. Romeinen hoofdstuk 8 vers 10, daar staat dat ook. Misschien vers 9 te beginnen voor de samenhang. Daar staat, gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Daar is heel duidelijk, als je de geest van Christus, de geest van God niet hebt, dan ben je ook geen kind van God. Maar juist door het ontvangen van de geest van God, ben je een kind van God. En dan staat er, indien Christus in u is, dus het leven van Jezus in ons is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dus de geest van God woont in ons, terwijl het lichaam nog steeds aan de dood overgeleverd is. Ergens anders zegt Paulus, wie zal mij verlossen? Dat staat in vers 24 van het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 7 vers 24. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Dat lichaam dat houdt nog veel tegen. Wie zal mij eruit verlossen? En dan staat er in Romeinen 8 vers 23 zo mooi. Daar staat, en niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En wat is dat dan? De verlossing van ons lichaam. Nou, straks als de Heer Jezus terugkomt, dan worden we verlost van het lichaam wat nu nog aan de zonde kleeft. En pas dan zal het leven van Jezus zich volkomen kunnen openbaren door ons heen. Maar op dit moment is het juist het lichaam wat dat nieuwe leven nog zo vaak in de weg staat. En de geest van God probeert door dat lichaam heen te breken, zodat het leven van Jezus, wat nu nog verborgen is, juist door de geest van God in ons openbaar wordt. Christus in ons. Het nieuwe leven is net zo waarachtig als Jezus zelf. Daarom hebben we net met elkaar dat lied gezongen, helemaal in het begin. Ik ben zijn. Ik ben van hem. En wat zingen we daarna? En hij is mijn. Paulus zegt, het leven is mij Christus. Dat je dat met vrijmoedigheid mag zeggen. Ik ben van hem. Hij heeft mij gekocht door zijn bloed. Hij heeft zijn bloed laten vloeien. Maar tegelijkertijd, hij is van mij. Want ik heb hem aanvaard. En hij is in mijn leven gekomen. Om mijn leven van binnenuit anders te maken. En dan zegt hij dus aan het einde van dit stukje, als het gaat over echte levensverandering, dan zegt hij hier in een stukje, zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. En wat is dan de dingen die boven zijn? Dat is, er staat ook het tweede in vers 2, bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Voorbeeld, ik moet het wel weer heel erg ver uit het grijze verleden bovenhalen, maar toen ik net verkering kreeg met Helene, weet je, de eerste nacht, ik zei tegen Helene, dat gaat niet goed, de eerste nacht nadat wij 's avonds verkering kregen, dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar de eerste nacht kon ik niet slapen. Ik kon de slaap niet vatten. Ik moest steeds aan Helene denken. Dat ik daar nou toch verkeering mee kon krijgen. En toen zei ik 's morgens vroeg tegen Helene, ik hoop niet dat het zo mijn leven lang blijft, want anders krijg ik een chronisch slaaptekort. Maar ik moest er zo vaak aan denken. Waarom? Omdat ik zo verschrikkelijk verliefd was. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is een, ja, weet je, als je zo verbonden bent. Kijk, dan gaat het niet zozeer om de locatie die boven is. Maar dan gaat het, waar Christus is, staat er. Zoek de dingen die boven zijn. Dat betekent dat je verlangen uitgaat naar de persoon die er is. Dat is Christus. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk. En dat zoeken heeft alles te maken met verlangen. Er staat in Matthäus 6, maak je niet bezorgd over je eten en je drinken en daar waar je mee kleedt, want na dat alles gaat het zoeken der heidenen uit. En dat is het materialisme waar deze wereld naar zoekt. Maar wij zijn anders. En dat is niet anders omdat het ons van bovenaf opgelegd wordt, maar omdat er van binnen iets veranderd is. We hebben nieuw leven in ons gekregen. Christus woont in ons. En van binnenuit komt er een verlangen, en daar heb ik net met u over, ik wil dit graag doen omdat. Niet ik moet dit doen zodat, ja? Maar dan komt het van binnenuit. En dan ga je verlangen naar de Heer Jezus Christus. En dan wordt je gedachten en je leven op hem gericht. Het hart wil daar zijn waar je geliefde zich bevindt. Natuurlijk hebben we te maken met de zwaartekracht hier op aarde, de aantrekkingskracht hier op aarde. Daar hebben we allemaal mee te maken. Maar ik denk als je steeds maar zegt van, nee, je moet niet, daar schiet je niks mee op. Het is een positieve boodschap. En als Christus veel voor ons gaat betekenen, nou, u weet het wel, hè, dat, hoe ging dat ook alweer, dat aapje, hè, wat, ja, wat, of een aapje dat iets van jou heeft en je geeft hem iets moois, dan laat hij het andere wel weer los, hè? Of een vogel, of nou ja, u kent die voorbeelden wel. Iets wat mooier is, dan laat je het vanzelf al los. En als Christus voor jou mooier is dan alles wat de aarde jou kan bieden, dan zul je vanzelf gaan ervaren dat de aarde niet zo heel aantrekkelijk meer is, maar dat je juist verlangen hebt naar de Heer Jezus. Nou, dit is de basis van onze heiliging. Dit is het fundament van onze heiliging. Christus in ons. En niet zoals er kritiek lag op deze gemeente van jullie moeten dit en jullie moeten dat. Nee, Paulus zegt, die innerlijke verandering, daar gaat het om. Christus in ons. En dan wordt ons leven werkelijk veranderd.